in deze dienst. Ook een hartelijk welkom voor de gasten in ons midden en allen die meekijken of meeluisteren nu of op een later moment. Onze voorganger vanmorgen is dominee Jaap Kappers uit Apeldoorn. Diaken van dienst is Wim van Ommen en mijn naam is Gesien IJzerman en ik ben ouderling werkgroep pastoraat. Ik heb iedereen al heel hartelijk welkom geheten, maar in het bijzonder wil ik ook Vanusa Kamara van harte welkom heten uit Guinea. Fijn dat je in ons midden bent. Bij de collecte wil je al iets van je laten horen. En straks na de dienst kunt u allemaal koffie of thee halen bij de keuken. En wil Vanusa ook wat meer vertellen. En dat is de vraag of u weer terug wilt komen in de kerkzaal om daar naar te luisteren. Van harte welkom en uitgenodigd. De bloemen van deze zondag gaan met de groet van ons allen naar de heer W.W. Wiegers, buurt Huis en Hof. En ook deze dienst beginnen we met een moment van stilte, waarna we zingen lied 652, Zing jubilate voor de Heer. Namens de kerkenraad mag ik u en jullie een hele gezegende dienst toewensen.
Aan het begin van deze dienst mogen we elkaar moed inspreken. Moed inspreken, want onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit los zal laten het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. In zijn naam mag ik u groeten. Genade u en vrede van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. In de tijd voor Pasen hebben we de 40 dagen tijd. 40 dagen bezinnen op de weg die Jezus gaat in de richting van Jeruzalem. Toen hadden we de kleur paars in de kerk. Nu bevinden we ons in de tijd na Pasen. 50 dagen op weg naar Pinksteren en 40 dagen naar Hemelvaart. Maar nog steeds de kleur wit als teken van vreugde over het leven dat het wint van de dood. Over het feest dat het licht het wint van het duister. En vandaag is het derde zondag na Pasen. Zondag jubilate. De organist zei al van, nou, hier kennen ze dat lied niet. Tenminste, volgens hem, maar het ging goed. Maar het is dus ook maar een lied wat je één keer per jaar zingt. Op deze derde zondag na Pasen. En woorden uit van deze zondag komen uit Psalm 66. Een zondag waarop we vieren dat God als een goede herder voor ons zorgt. Een goede herder is voor zijn kudde. Een kudde waar wij een klein onderdeel van zijn. We zingen Psalm 66, vers 1, de psalm van deze zondag. Letter 2 en 7 van de psalm zingen we als glorielied naar het gebed om ontferming. Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Laten we samen bidden. Vol is de aarde, o God, van uw goedheid. Maar ongenadig is het leven. En genadeloos zijn we soms voor elkaar. Grensoverschrijdend gedrag is aan de orde van de dag. En het lijkt erop alsof we het licht in elkaars ogen niet gunnen. Mensen dwalen verloren rond. Mensen verliezen elkaar. Mensen komen eenzaam om. Mensen zien geen uitweg meer. Geen strepen in het zand. U die onze herder bent. Als u ons niet zoekt, zijn wij verloren. Als u ons niet bijeenhoudt, verliezen wij elkaar. Als u ons niet leidt, lopen al onze wegen dood. Ontferm u over ons. Spreek ons toe, haal ons bijeen. En toon ons uw weg. En wees onze herder. Zo bidden wij u allen tezamen. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Voordat we hier uit de Bijbel gaan lezen, voordat we de schrift openen en voordat we op de kinderneventjes bezig gaan met het woord, willen we bidden om Gods geest. Laten we samen bidden. Grote en goede God, voeg ons samen bij al diegenen die zich vandaag verheugen. En laat ons samen in alle bescheidenheid en alle durf die we hebben, uw weg gaan. En daarom vragen we u om uw geest, dat wij uw woord verstaan, waarop u zich als een herder aan ons toont. Amen. Dan gaan nu de kinderen naar die neven, die mogen hier naar voren komen. Als je het leuk vindt, wil ik wel met jullie praten. Als je het niet leuk vindt, dan kun je gelijk weg. Wil je dat ik met jullie praat of niet? Ik ben wel benieuwd. Hè? Het is vandaag moederdag. En wat heb je je moeder gegeven?
Ik had een blauw papier met allemaal van een groen papier hele dunne staafjes geknipt en daar een bloemetje van gemaakt.
Bloemetje?
Van zo. Hartjes. Oh.
En die hoef je geen water te geven natuurlijk. Hè? Die kunnen gewoon tot blijven natuurlijk. Dat is makkelijk. En dan heb jij ook gewoon wat gemaakt?
Ja.
En weet je ook wat?
Wat ergens aan plakken kan.
Oh ja, plakken kan.
Ja.
Zo gewoon een beetje op de koelkast of zoiets.
Ja.
Oh, dat is makkelijk. Heb je ook een liedje gezongen vanmorgen? Nee.
Nee?
Weet je, zal ik eens een liedje zingen voor moederdag? Moeder, we staan nu aan uw bed met een versje en een ontbijt. We hebben ook nu thee gezet en daarom zingen wij luid. Tis moederdag, tis moederdag. De thee die is wel slap, maar leven, leven de moederdag. Ja. Hans Dorenstein, het gaat veel verder en het loopt iets minder goed af. Maar dat ga ik niet vertellen. Maar vandaag gaan we het hebben over zorgen. We zeggen altijd, mama's, zorg goed voor je. En in de kerk zeggen we ook dat God voor je zorgt. Als een herder. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En zijn jullie wel eens bij de, natuurlijk, hebben we de schaapskooi geweest. Lammetjes gezien, schapen gezien, herder gezien. Ja, nou daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, een herder die eigenlijk als een soort moeder of een vader voor ons zorgt. Ja, nou, eens even kijken. Hebben jullie ook een kaarsje? Denk het wel, hè? Wat je meeneemt. Ja. Even kijken. Welke nemen jullie mee? Neem je twee? Neem je deze mee of wat doen jullie? Ja. Kijk eens. Nou. Gewoon mezelf aansteken. Oh, sorry. Dan doet hij het al. Dat is ook niet leuk, hè? Ik kan het niet zelf doen. Blaas ik mee buiten. Zo. Ja, nog eentje? Ja, ik kan je zus ook wel een meenemen. Ik moet er gewoon twee, hoor. Het is toch feest vandaag. Zo. Ja, goed zo. Ja, nu blijf je ze allebei uit. Dat is niet handig, hè? Dat doen we nog, ja. Hebben we de tijd? Ja, zo gaat hij goed. Nou, tot straks. En dan vragen ze altijd naar mij van, en wat heb jij je vrouw Korma gegeven? Ik zei niks. En waarom niet? Ze is toch je moeder, hè? Dus daar. Ja. En eigenlijk dan. We hebben moeder afgeschaft. Heel lang geleden al. Want onze zoon kwam thuis en dat was mislukt. Het was helemaal chagrijnig. En we moesten iets met, ook een lijstje maken met van die ijsstokjes. Een lijstje maken. En het lukte niet. En hij was een perfectionist. Die gooide het weg in de bosjes. En sinds die tijd, ik denk al 18 jaar geleden, hebben we het afgeschaft. Heerlijk. Ja. De lezing vandaag gaat over herderschap, goed herderschap, slecht herderschap. En de eerste lezing komt uit Ezechiël 34, vers 1 tot met 16. En daarna een lied uit Jij mijn adem, lied 60. Voort, dan zal ik zelf omzien naar mijn schapen. We luisteren naar Ezechiël 34, vers 1 tot 16.
Ezechiël 34, vers 1 tot en met 16. De slechte herders en de goede herder. De Heer richtte zich tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, dit zegt God, de Heer. Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas. Jullie gebruiken hun wol voor je kleren. En jullie slachten de vette dieren. Maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. Verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herden raakten ze verstrooid. En werden ze door de wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid. En er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Zo waar ik leef, spreekt God, de Heer, mijn schapen hadden geen herder. Ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden. En jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om. Jullie hebben alleen jezelf gewijd, maar niet mijn schapen. Daarom, herders, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Ik keer me tegen de herders en eis mijn schapen op. Zij zullen ze niet meer mogen weiden, ook zullen ze niet langer zichzelf weiden. Ik zal mijn schapen uit hun mond redden. Zij zullen ze niet meer eten. Dit zegt God de Heer. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt. Zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden. Uit alle plaatsen waarover ze zijn verspreid op een dag van dreigende donkere wolken. Ik zal ze bij alle volken weghalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun eigen land laten gaan. Op de bergen van Israël en bij waterstromen zal ik ze weiden. Overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide. Ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden. Op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazerige weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten, spreekt God de Heer. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken. Maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. tweede lezing komt uit Johannes 10, vers 11 tot en met 18. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben een goede herder. Ik ken mijn schapen. En mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.
Gemeente van Christus, een van de bekendste psalmen binnen de kerk is denk ik wel psalm 23. Vele mensen heb ik hiermee al begraven of gecremeerd. Het is namelijk een psalm waarin de psalmdichter zijn vertrouwen uitspreekt in God. Troostrijke woorden die tot de dag van vandaag voor mensen tot steun zijn. God als de hoeder van mensen, God die naar mensen omziet, die we terugzien in zijn Zoon, Jezus, met het beeld van de goede herder. En als we het hebben over het beeld van de goede herder, dan is natuurlijk tegelijk de vraag van, nou welk beeldje, het is nu helemaal zwart natuurlijk, maar welk beeld zou u willen projecteren van de goede herder? Welk beeld komt er dan bij u op? Ik denk natuurlijk in Heere, kom je natuurlijk gelijk bij de schaapskooi en daar de herder. Maar je kan ook kijken, ja, welk beeld denkt u bij een goede herder? Het zal me niet verwonderen als dat beeld bovenkomt wat straks in het filmpje, als de kinderen weer terugkomen van de kindernevendienst, zien dat je een herder ziet met een schaapje over zijn schouders. Ah. Of misschien ziet u een ander beeld voor ogen van een herder met een schaap. Maar de vraag is natuurlijk, klopt dat beeld? Want vaak wordt de goede herder zo'n goedige herder. Een beetje een herder die, ja, ach, beste man. Terwijl het goed van de herder slaat natuurlijk niet op zijn uiterlijk. Het goed van de herder slaat op zijn functioneren. Als herder is hij goed. Hij is er bij wijze van spreken voor geboren, om een herder te zijn. En als je de Bijbel doorleest, dan kom je in de Bijbel verschillende herders tegen die goed hebben gefunctioneerd. Zoals Mozes. Mozes die de schapen aan het weiden was van zijn schoonvader Jethro toen hij geroepen werd. En hij wordt geroepen om als herder er te zijn voor zijn volk. En zo zijn volk uit te leiden uit het land van verdrukking op weg naar het beloofde land. En hij moet het in zijn rol als herder het opnemen tegen het morrende volk. Het volk dat het altijd anders wil dan de herder voor ogen had. En hij moest het opnemen tegen belagers, zoals de farao of de Amalekieten. Herder Mozes leidt het volk naar het land van melk en honing. Je hebt nog zo'n herder in het Oude Testament. Koning David. En hij moet de kudde verdedigen tegen leeuwen en beren. Deze herder neemt het op tegen Goliath. David is een herder naar Gods hart. Iemand die het opneemt voor zijn kudde en de kudde belangrijker vindt dan zichzelf. En zo'n herder is volgens God de ideale koning voor zijn volk. Iemand die omziet naar de ander en het opneemt voor de zwakkere. Opneemt voor de wees en de weduwe. Ik heb eens een keer zo'n goede herder zelf mogen zien. En het was in Albanië. Ik stond op het Dajti-berg in een hotel. En dan kan je zo mooi het dal inkijken. Schitterend. En we zagen daar een herder zijn geiten hoeden. En opeens kwamen daar uit de bosjes wilde honden aan. En die geiten, ja, ik wist niet dat het kon. Misschien in Guinea wel, dan weet je dat. Maar die geiten konden in de boom klimmen. Nooit geweten. Maar wat deed die herder? Die geiten klommen in de boom. En die pakte zijn stok. En die sloeg die wilde honden hartstikke dood. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Hoe erg moet je je kudde beschermen tegen het kwaad? De herder nam het op voor zijn kudde. Hij hief zijn stok en sloeg de wilde honden dood. Wat moeten we anno 2025 doen om onze kudde te beschermen, te behoeden voor het kwaad? Ik denk, gok ik, dat dit beeld van de herder niet bij u is opgekomen. Een herder die zich met kracht verweert tegen het kwaad. Over de verkeerde herders hoorden we in Ezechiël. Dat zijn herders die zich alleen maar aan zichzelf denken. Wee jullie herders van Israël. Want jullie hebben alleen maar aan jullie zelf gedacht. Alleen jullie zelf gewijd. En ik zal die herders straffen, zegt God. Ik zal ervoor zorg dragen dat weer herders komen die oog hebben voor elkaar. Want het zijn de huurlingen die de schapen in de steek laten als het een beetje te heet om de voeten wordt. Die denken alleen maar aan zichzelf. Jezus is als de herder zijn schapen trouw en blijft bij hen tot het eind. Tegenovergesteld van de huurling is daar Jezus als de goede herder. Want een echte herder heeft zijn leven over voor zijn schapen. Hij verdedigt ze met hand en tand tegen het geweld. En iets van die zorg mag doordringen in ons pastoraat. U weet natuurlijk wel dat pastoraat komt van pastor, van herder. Lijkt ons pastoraat op dat van een goede herder of van een huurling? En waarin zou het vandaag de dag het verschil zitten? En misschien is het wel het idee van uit welk oogpunt doe je het pastoraat? Een goede herder heeft oog voor de ander. De huurling neemt zichzelf mee. Een huurling vertelt aan mensen hoeveel bezoeken hij afgelopen week al gedaan heeft. Je hoeft het niet te vertellen. Maar we willen toch wel even laten horen van, nou, ik heb 10 bezoeken gedaan. Top. Goeie ouderling. Goeie pastoor. Juist Godfried Bomans zei, weet je wie heilig zijn? Heilig zijn mensen die goed doen en het niet verder vertellen. In Apeldoorn, en de Heer is natuurlijk totaal niet zo, maar in Apeldoorn heb ik oudere mensen bij me. En die zeggen van, dominee, niemand ziet naar me om. Terwijl ik vroeger heb ik de benen onder mijn lijf vandaan gelopen om allemaal oudere mensen te bezoeken. En nu ben ik zelf oud en ik zie niemand. Niemand van de kerk. En wat zeg ik dan? U hebt die mensen toch niet voor uzelf bezocht? U heeft het toch als herder gedaan en niet als huurling? Zoiets van, nou, ik bouw even een tegoedje op. Ik heb toch 20 bezoeken gedaan, dus als ik zelf in de 70 ben, dan kan ik 20 bezoeken wel terugverwachten. En als predikant vind je het leukst natuurlijk als je gesignaleerd wordt dat je aan het werk bent. Zwaaiend naar mensen, ik ben weer onderweg. Maar voor wie doe je het? Soms heb ik wel eens het idee dat ik bij mensen kom en denk van, nou, daar ben ik precies op tijd. Terwijl die personen denken van, nou, Jaap, je was niet nodig. En ik ben wel eens bij mensen geweest die denken van, nou, die is niet thuis, ik ga naar die ander toe. En dan kwam ik als groepen. Doe je pastoraat voor jezelf? Of doe je het voor de ander? Bel je iemand op uit medeleven? Of bel je iemand op met het idee van, kijk eens hoe goed ik ben? Hoe vaak vertelt u door wat u allemaal goed doet voor de kerk? Voor uw kinderen? Voor de mensen om je heen? Met een huurling of een goede herder? Een huurling gaat over het goede gevoel wat je er zelf aan wil overhouden. Dus eigenlijk gaat het dan pastoraat niet om de ander, maar om jezelf. Mensen die hun leegte vullen door maar te blijven lopen en bij mensen op bezoek te gaan. Die niet aan zichzelf durven toe te komen. Juist mogen we als goede herders op pad naar mensen die weinig te juichen hebben. Voor wie zondag jubilaten een zondag is wat een beetje schuurt. Als mensen die iets weg hebben van een goede herder, mogen we onze ogen en oren open houden om te zien wie er een hulp nodig heeft. Niet omdat ik hulp wil bieden omdat het moet, maar omdat een ander gekend wil worden in zijn vreugde en verdriet. Op deze zondag, zondag jubilaten, mogen we weten dat we geloven in de God die omziet naar zijn mensen. Een God die zijn schapen kent. En hoe merken we dat? Wie weet wel, door de bloemen van de kerk. Misschien wel door een appje. Hoe gaat het? Misschien wel door een kaartje. Hoeveel mensen ervaren daar niet in een stukje pastoraat? Dominee, ik kreeg een kaart van iemand in het ziekenhuis. Ja, ik ken hem niet. Maar ik vond het wel heel leuk. In kerken stuur je geen kaarten alleen maar naar mensen die je kent. Juist in de gemeente, waar het te hebben over de goede herder en niet over huurlingen, stuur je ook kaarten naar mensen buiten je cirkel. Meeleven door je te verplaatsen in de ander. Om te laten zien dat wij niet aan hen voorbij leven. Als een goede herder die zorg draagt voor zijn kudde, mogen we dat zijn voor de ander. Ieder op zijn of haar eigen plek. In het klein, maar ook in het groot. Want als we het over één herder hebben, mogen we het ook hebben over één kudde. En wat kan die kudde groot zijn als je over de muren van je eigen schaapskooi heen kijkt. Over de muren heen van je geloof. Kuddes van Abraham, Isaac, Jacob, kuddes van Ismaël en hoeveel kuddes dan niet meer. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik leiden. En ze zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Samengekomen daar op de berg Sion. In de stad van vrede. Zo mogen wij met elkaar omgaan. Het ene schaap is niet beter dan de ander. Het andere schaap niet slechter dan de rest. De ene stal niet beter dan de ander. Als gemeente mogen we als goede herders zorg dragen. Zorg dragen voor de ander. Want zoals Jezus, zoals God in Jezus naar ons heeft omgezien, zo mogen wij ook naar andere mensen omzien. Want het is ons in Jezus' naam een zorg. Amen. Thank you. Wij hebben het hier gehad over de goede herder. En de kinderen op de kindernevendienst hebben het er ook over gehad. En daarom zien we nu dit filmpje.
Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in het donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes, wie de Heer bij name kent. Jezus is de goede herder. Soms alleen bent en je hart is vol verdriet, denk dan aan de goede herder, hij vergeet zijn schaapjes niet.
Laten we samen danken en bidden. God, als onze herder in deze wereld, danken we u dat u voor ons een herder wilt zijn. En we danken u als we daarvan iets mogen ervaren. Dat mensen het belangeloos naar ons omzien. Dat we daarin iets mogen ervaren dat u ons niet loslaat. En dat u niet loslaat het werk van uw handen. En we danken u dat u ons wilt gebruiken voor uw pastoraat. Dat u ons om u te blijven dienen. Dat u uw kudde niet in de steek laat. En we danken u dat we vanmorgen hier bij elkaar mochten komen. Als een gemeente in uw naam. Om te zingen, te bidden, te luisteren. Om onze harten op te halen aan uw woorden en elkaars aanwezigheid. Wilt u geven dat door de week wij bij elkaar iets van die gemeenschap merken. Dat we elkaar iets laten zien van die ene kudde die beloofd is. En geef dat we ons niet blind staren op onze eigen muren van de kerk. En daarom bidden we u voor het werk van Vanusa Kamara. Voor het gezondheidscentrum in Anshumanian in Guinea. Mensen die er willen zijn met hun zorg. Die laten zien wat een goede herder kan betekenen. Voor mensen om hen heen. En zo bidden we u, maak ons tot wat we mogen zijn. Bevrijd om te bevrijden. Getroost om te troosten. Geliefd om lief te hebben. Want u hebt ons elkaar gegeven. Als mensen onder ons tot uw dienst. Geroepen om herder te zijn. Met ons geloof. Met onze twijfel. Met onze gaven, met onze gebreken, maar aangeraakt door uw geest. En vandaag danken wij u voor zorg van de mensen, die als moeders over ons zijn, beschermend, troostend, liefdegevend. En met de kinderen danken wij u voor onze moeders, blij als we zijn als we onze zelfgemaakte cadeautjes aan ze kunnen geven. Waardoor alle mama's in het zonnetje kunnen zitten. Maar we bidden vandaag en denken ook aan al die vrouwen en hun mannen die het verdriet kennen nooit moeder geworden te zijn. Hoe graag ze dat ook wilden. Het verdriet dat erbij komt ook nooit oma te zijn en te worden. We danken u dat u ons blijft kennen in onze vreugde en ons verdriet. En voor de jongeren onder ons in onze gemeente. De afgelopen week begonnen zij met hun examens. Een spannende tijd tegemoet gaan, bidden we hen om rust en vertrouwen voor de toekomst. En we bidden dat in een wereld waar je beoordeeld wordt op cijfers, op prestaties, op slagen, dat ze aan elkaar mogen laten zien dat liefde voor elkaar het belangrijkste is. Dat je meer bent dan je cijfers. Wees bij ons en help ons om in uw naam er voor elkaar te zijn. En elkaar te blijven zien als onderdeel van die grote kudde, waarvan u de herder wilt zijn. Ga met ons mee, ook als onze weg ten einde loopt. Help ons om goede herders voor elkaar te zijn. En luister naar ons als wij in stilte met u omgaan. Verbonden met die grote kudde bidden wij het gebed dat uw zoon ons leerde. Onze Vader. Om uw gaven te geven. En de eerste collecte is voor kerk in Bangladesh. Dienstbaar te zijn aan de samenleving. En de tweede collecte is voor het gezondheidscentrum van Guinea, waarover Fanusa ons iets zal vertellen. Maar we luisteren nu eerst ook naar orgelspel. En u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Vanusa, kan je iets vertellen over waarvoor geld gaan geven?
Nou, dit is een beetje spannend voor mij. Zal ik zeggen, goedemorgen allemaal. Ik ben Vanusa Kamara, ik kom uit Guinea. Ik ben 7 jaar in Nederland gewoond. Ik kwam hier als 15 jaar oud. Ik ben net 7 jaar hier gewoond. Ik was achtergeprocedeerd natuurlijk. Ik heb asiel aangevraagd. Toen ging het helemaal niet goed. Ik moest terugkeren naar Guinea. Dus dankzij hulp van familie Aysin, Tjaka Aysin, Laurens en de hele familie daardoor hulp om terugkeer naar Guinea. Ik ben nu getrouwd, een vader van 3 meisjes. En waar wij wonen is helemaal niet makkelijk. Met allerlei van omgeving. De wegen zijn helemaal niet. Ziekenhuis zijn bijna niet bestaat. Een groot ziekenhuis is 50, 60 kilometer van waar ik woon. Met heel erg slechte wegen om naar daar te gaan. Zonder auto of andere dingen. Dus ik ben toch teruggekeerd naar Guinea. En het idee is gekomen om mensen te helpen in ons dorp. Want er staat wel een illegaal ziekenhuis. Die bijna mensen ziek maken. Niet behandelen, maar ziek maken. Dus daardoor... hebben we Santriari gezondheidscentrum ingericht met dokter Kunsing, dokter Kuruma. De Kunsing, dat beeld natuurlijk, we hebben een mooi beeld van gemaakt om te laten zien mensen die ons steunen dat het wat goed daar gewerkt en hun graag bedenken voor hun steunen. Ik ben blij om hier te staan om te laten zien dat we zijn heel erg dankbaar voor. Jullie kunnen bedankbare beelden zien voor jullie. Met de bevolking van Ansumania. Nu er wordt veel gedaan om mensen te helpen. Bijvoorbeeld de kinderen, de zwangere vrouwen. Werden mensen, vrouwen bevallen bij ons. Met echt een harts. Geen illegaal harts. Met echt harts die komen die mensen helpen. Ik hoor vaak van Tjaken dat wordt hier ook een collect gemaakt, gedaan. Om ons gezondheidscentrum Santiago te steunen. Daarom ben ik heel erg nu dankbaar en blij om u voor te staan. In de kom van de woorden. In de naam van de bevolking van Ansumania. Jullie heel graag bedenken. Dus... als je toch mensen wil van een beetje leven weten. Hoe is gekomen naar Nederland. En hoe ben ik teruggegaan. En wat zijn de perspectieven voor ons om verder te gaan met dit project. Dat mensen kunt door jullie steunen. Kunt verder leven en gezond blijven. Dankjewel.
Zelfs het mooie van dit soort projecten, dat elke euro komt terecht waar je voor geeft. Hè. Dus het zijn geen strijkstokken, het is heel direct. Niks mooiers om aan zulke projecten wat te geven. Rest ons het slotlied. En dan mogen we zingen zo mogelijk staande. Het lied 653, vers 1, 6 en 7. Oh, de kinderen worden op. Ja, tuurlijk. Moeder brengt weg, vader haalt op. Ga nu heen in vrede gedragen door de zegen van God. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u en jullie vrede geven.
Nou, zullen we maar beginnen? Voor ons was het helemaal de vraag van hoeveel mensen zouden er komen. We dachten misschien 5 of 10, maar ik zie er veel meer. Dus we gaan het even zien. We hebben afgesproken dat het hoogstens een half uur gaat duren. En afgesproken dat ik een paar vragen ga stellen. Vanoes heeft de vragen gezien. En na afloop, aan het eind, kunnen jullie eventueel ook nog vragen stellen als die er zijn. Vanoes is afgelopen vrijdag in Heerde gekomen. Hij zou een week eerder komen, maar dat ging fout omdat het visum te laat kwam. Dus moest hij zijn ticket veranderen. Dus een heel vervelend gebeuren geweest, heel spannend. Dus ik hoop dat Vanoes ook echt voldoende van de reis bekomen is om echt goed zijn verhaal te kunnen vertellen. Want met het gebeuren van het visum heeft wel heel veel stress opgeleverd. We willen het vooral hebben over de tijd dat Vanoes in Nederland is geweest en wachten op de mogelijkheid om terug te gaan. En dan moet je natuurlijk een beetje denken aan de familie Babayans, die 11 jaar geleden uit Oezbekistan is gekomen. En waar ook een groep uit Heerde met enige regelmaat onder de hoede van Gerrit Heuver naartoe gaat. En ook die groep heeft, de familie Babayans, die zal een bepaald moment ook terug moeten. En het zit nu in dezelfde onzekere situatie waarin jij ook hebt gezeten in de tijd dat jij hier was. We willen beginnen eigenlijk met een stukje over de reis naar Nederland, met vragen over te stellen. Je was volgens mij 12 jaar toen je ouders verongelukt zijn in Conakry. Je had geen familie en je kwam toen bij een oude vriend of een oude bekende van je vader terecht, die je Tonton noemde. Dat klinkt een beetje als oom, maar ik geloof dat het niet een vriendelijke oom was. Nee. Kun je er iets over vertellen?
Ja. Goedemorgen allemaal hier. Het klopt wel wat nu die zegt, meneer Jan zegt. Ik was 12, 13 jaar toen mijn ouders omkwamen met ongeluk. Ik moest weer terug naar ons groot ziekenhuis om te zien, te betonen als echt mijn ouders zijn. En dat was echt zo. Dus toen moest ik bij een vriend van mijn vader terechtkomen. Hij zou goed voor mij zorgen. Maar helaas, het is anders omgegaan. Dus bijna, ik moest alles doen. Alle werken, tillen. Ik vroeg op om water, want we hebben geen kranen, geen echt kranen. We moeten elke keer een water halen. En dat ging helemaal niet goed. Die werden elke keer soms geslagen. Het is een heleboel geen leuke woorden gezegd tegen mij. Toen ben ik weggelopen van huis. Eén keer was ik geslagen, dat kunnen jullie hier zien. Gevallen en op de muren geslagen. Hier heb ik toch helemaal kapot gegaan. Ben ik dan weggelopen. Dus ik moest mijzelf zorgen. En dan slaap ik op markt, gewoon openbare markt of op straat, werken voor mensen om te kunnen eten. En ja, het was afgelopen met school natuurlijk. Het was echt een moeilijk moment voor mij.
Toen je bij je oom kwam, moest je ook meteen van school af?
Ja. Ik kan niet meer naar school, want er was niemand kan steunen.
Ja, ja. Dus. En ik begreep ook dat de markt, wat je zei, dat de kraampjes die bleven daar 's nachts staan. En dan kon je onder die kraampjes kon je slapen.
Ja, ja, overdag, we mogen om 6 uur is allemaal zon schijn, hè.
Ja.
Dan kun jij weg. S'avonds om 6 uur ook de zon is dat onder. En daar op de markt zijn wel maar open. Iedereen zijn weg die de dingen verkopen daar. Daar kon ik weer dagen. Ik was niet één, er was ook andere jongens die ook daarmee slapen. Die ook zelf situatie hebben als ik. Dus we waren daar allemaal daar.
Dus. En dat was toen je was toen ongeveer 13, denk ik, hè?
13 jaar.
Dus 13 jaar en dan jezelf zien te redden in Conakry, in de stad.
Ja.
Ongelooflijk. En geld verdienen, dat lukte ook een beetje?
Nou, net wat ik nu zei, is vaak bagage tillen voor mensen.
Zwaar werk.
Ja, tillen als je het al voor je kan krijgen. En ja, anders is moeilijk.
Ja, ja. En hoe kwam je nou op het idee om op reis te gaan naar Europa?
Nou, net wat ik zei, was een paar jongens die ook daar slapen. Er was een jongen die de broer ook hier in Nederland woont. Die wou toch rijden naar hier te komen. Dus die had hem wel geld voor maar ze durf ze alleen niet weg te gaan. Nou, toen die vertelde, ik zei, nou waarom niet, ik kan mee. Dus daar zijn we toch samen informatie verzamelen hoe moest ze toch toe te Nederland kunnen komen.
Dus jij had wat geld, hij had wat geld en jij had het lef om op reis te gaan. Ja. Jij durfde het.
Ja, nou, hij durft gewoon niet, maar die heeft wel geld. Dan kan hij daarmee helpen.
Nou, wat een goed team. Dus. Oké. En kun je ook vertellen hoe je gereisd bent en door welke landen je bent gegaan?
Ja, dat is echt een lang verhaal. En we moeten eerst proberen te lopen en kijken welke auto's, want het is heel echt ver moet lopen en met auto's van dit land naar een ander land. Ik kan niet precies weten toen dat welke land moet wij terechtkomen. Maar met geld, als je toch wat hebt en je vraagt via dit land of naar daar hoe moest het gaan, dan krijg je wel net informatie over. Want die chauffeurs willen allemaal ons geld, meer niet. Dus zo zijn we weggegaan.
Ja, je kunt echt niet vertellen in welke landen je allemaal geweest bent.
Nee, dat was een heleboel Afrikaanse landen. Ja, nu, we hebben wel een idee, want er komen een heleboel op televisies. Kun jij precies zien hoe ben jij ook zelf weggegaan? Van Afrikaanse landen, bijvoorbeeld Mali en enzovoort. Ja. Dus, maar om hier te bereiken, moet altijd met een boot. Kan niet met de auto hier langskomen. Dus,
Je was toen 14 jaar, hè?
Ik was 14 jaar.
Dus het is natuurlijk heel moeilijk om goed te realiseren waar je overal bent.
Ja, nou, het gaat om wat wij zelf niet beseffen hoe gevaarlijk het was. Ik wil helemaal weg. Dus ik kreeg ook kans om weg te gaan. En dat heb ik toch die kans gegrepen. Dus moeilijk wel, maar ik zei ja, misschien beter om weg te gaan. En ik was ook wel wat bang voor dat die oma gauw maar weer terugnemen. Dat wou ik helemaal niet.
Ja, ja.
Die vriendin van mijn vader. Want die blijft ook zoeken. Waar is die jongen gebleven? Natuurlijk.
Ongelooflijk. Ja. En geld verdienen, dat was gewoon klussen doen voor mensen die het zwaar werk, wat anderen niet wilden doen?
Nou, vaak is stillen. Iemand die bagage heeft, die willen op de markt brengen. Of iemand wil afval vanaf de markt naar een andere plek brengen. Dan dat soort werk moet klusjeswerk doen.
Ja.
Of messelaar bijvoorbeeld. Als iemand wil zand op daar brengen, dan kun jij ook daarmee met kratwagen daarmee doen.
Nou, dus word je sterk van, hè?
Ja, moet nodig, hè.
Jullie zijn in november 2001 in Nederland aangekomen.
Ja.
En op het station in Rotterdam.
Ja, we zijn met een lange reis. En terecht in Rotterdam Centraal Station gekomen. Voor de eerste keer heb ik nooit zo koud gehad. Was zo koud. Was
je had geen goede kleren.
Geen goede kleren aan. En,
zomerkleden in november in Rotterdam.
En zoveel blanken nooit gezien.
Nee. Maar eng.
Die wel op televisie, maar echt gezien. Dat was ook de eerste keer.
Maar je was samen met je reisgenoot, met je vriend.
Met die jongen samengekomen.
Ja. Ja. Maar dat ging niet goed, want de jongen die ging bellen, zei je.
Nou, ik wou toch ook mee met die jongen, met zijn broer. Maar ze zei, nou, hier, dat kan niet. Hij is... Ik ga toen zijn broer opzoeken en die zei, ik kom zo aan. Nou, het is niet meer gezien.
Dus dan stond je 15 jaar oud inmiddels?
Ja, ja. En,
op het Centraal Station in Rotterdam?
Ja, het moest toch wel oud, zo moet het. En kwam toch iemand zei, ja, je moet bij de politie komen. Politie? Ja, dan kun jij misschien daar help vragen.
En dat waren Afrikaanse jongens die dat zeiden?
Ja, ja, dus ik zie je rondje lopen, een andere Afrikaanse jongen die ook... ook mensen uit Guinea, dus ze zeiden, nou, die zie mij direct geweten, hij is nu gekomen. Met de kleren aan, ja. Ik kan zeggen, ja, 10 graden of zoiets, met een korte broek. En
korte broek, t-shirt.
T-shirt, dat kan gewoon niet.
Ongelooflijk. En bij de politie, dat ging dat goed? Ze hebben je goed geholpen?
Ja, nou, ik wou toch wel met die jongens zijn, nee, ik kan niet. Je moet bij de politie aanmelden. Mm-hmm. Dus je hoeft niet bang te zijn. Ja, gewoon doen. Dan die kan jou inrichten waar je moet zijn. Ja, ik natuurlijk praat geen Nederlands. Hoe moet ook dan? Ook geen Engels. Ben ik toch bij de politie gekomen. Maar die weet het ook, dat soort dingen, tactiek. Ja. Dat soort dingen gebeuren. Toen die zag mij ook, zei oh... is nou eentje gekomen, zeg maar. Hè. Mm-hmm. Ja, die bracht mij bij een plek waar ze kunnen ons allemaal helpen.
En dat was dat een AZC?
AZC.
Ja, ja.
Moet eerst vluchtelingenkampen moet gaan. En dan OC en dan AZC. Mm-hmm. Zo gaan.
Oké. Okay. Ja. Maar goed, dat was wel goed, die opvang hier.
Ja. Nou, toen kwam ik kreeg wel nettere kleren en dikke kleren, dus niet meer koud worden. Ik kreeg thee, om zichzelf te kunnen verwarmen.
Ja, ja.
Nou, ik kreeg ook onderdak.
En je komt zelfs naar school, heb ik begrepen.
Ja, nou, ze vragen hoe oud ik was, moet helemaal informatie hebben. Dat heb ik gedaan. Gekeken als het echt een minderjarig was. Dat moet een test doen. Dat was ook zo. Toen mocht ik naar school.
Oké.
Ja.
En wat voor school was dat? Wat heb je gedaan geleerd?
Ik ben eerst in Zwolle, Delsjong College gegaan.
Deltion.
Ja. Ja. En daarna weer van Zwolle naar Hengelo Gelderland gegaan. Doet zich hem zeg maar een school daar ook gezet. Mag. Dat is een paar jaren. Dus toen mocht ik toch nog verder naar school. Ik was minderjarig.
Ja, ja. En loodgieter heb ik begrepen?
Ja, ik ben wou ook een loodgieter worden. En had ik toch een paar jaren daar gedaan. Ik kon nog stage gelopen. Toen ik meerjarig word, dat mocht helemaal niet zo.
Ja, dat is wel een heel raar punt. Je wordt 18.
Ja.
En dan in één keer ben je illegaal.
Ja, ja. Dat toen mocht helemaal niks meer. Dan alle die jaren zei je gaat niet meer verder. Dus ik kreeg geen hulp meer.
En had je toen al wel een verblijfsvergunning aangevraagd?
Ja, ik had asiel aangevraagd. En ze denken dat ik geen politiek asielzoeker ben. Ben ik economisch asielzoeker, want ik kan niet bewijzen dat wat ik allemaal zeg. En ik ben het, het is niet terecht dat ik toch hier blijf.
Ja, ja. Dus. En dus in die tijd was ook generaal Pardon, hè?
Ja, nou, dat kwam later. Toen ik was allemaal illegaal.
Ja.
Dus ik moest van mijzelf leven. Natuurlijk, ik ken wel kennis, maar ik moet. Ik ken. Veel staten dan veel Nederlanders. Want ik ben overal gewoond.
Heel veel verschillende heel plaatsen.
Veel, veel plaatsen moeten werken van hier. Kun jij nooit meer dan 3 maanden in het bedrijf werken. Want je wordt gecontroleerd of een probleem. Dus natuurlijk, je profiteert in het station te slapen. Soms bij vrienden. En als je zwart werkt, moet je proberen met daarmee leven.
Ja.
Niks stabiel. Ja, was moeilijk.
Lijkt me heel moeilijk om dan positief te blijven. En had je nooit een moment dat je de moed ging opgeven?
Ja, dat is heel erg moeilijk. Want ik zie vaak, ik was in OC of in AZC met jongens die niet helemaal normaal doen, die hele raar dingen doen, zie je ze wel mogen blijven. Ja, ik ga naar school, ik ben nooit aanraking gekomen met politie of iets raar gedaan. En dan die denkt, ik mag niet blijven. Ja, alle die jaren mag wel naar school, in één keer alles op. Dan, ja, soms word ik helemaal gek van. En depressie, en, ja.
Nou goed, je hebt het wel volgehouden.
Ja, ja.
En op een bepaald moment ben je toch ook met in Heerde terechtgekomen.
Ja.
Je hebt Tjaak en Laurens ontmoet.
Ja, nou, toen kwam natuurlijk mevrouw Rita Verdonk. Er wordt gezegd om pardon regelen enzovoort. En er was een organisatie die wij horen, Snowda, als je het nou weet. Dat iedereen kan, alle die oude procedures, asielzoekers die meer dan 5 jaar in Nederland gewoond, kunnen we daar help mee krijgen, misschien verblijfsvergunning krijgen. En daardoor ben ik toch in Heerde gekomen, via Snowda.
Ja, ja.
Dan voor de eerste keer komen Tjaak mij ophalen. Want het was een jongen die, Osman Barry, denk ik, hè, die heet Doemot ook, die. Ik weet het adres niet meer, maar we moeten samen wonen daar. Vosberweg, ja, zo. Cool, ja. Dus daardoor ben ik in Heerde gekomen.
Ja, ja. Ja. En uiteindelijk, je was illegaal. Je, ja. je kreeg geen verblijfsvergunning.
Ja. Nou, ik was nog wel illegaal. Ze waren te kijken wie valt onder de pardonregelen natuurlijk. Dus ik moest wel elke maand bij ACC aanmelden.
Ja, ja.
Dus of bij de politie. Dus,
ja, dus, je bent toen wel een paar keer, geloof ik, opgepakt, hè, door de
ja.
politie.
is nu makkelijk om een beetje om te lachen. Dat moest, ik heb heel goed herinneren bij Laurens. Was gisteren 5 jaar die overleden is. Dus is echt goed. Dus ik kwam bij hem. Dus hij zei, ja, je moet aanmelden bij de politie. Dus we komen naar het politiebureau in Heerde hier. Die kijkt naar mijn pasje en zegt, nou, jongen, ik ben illegaal. Ga je niet meer hier weg? Ik blijf hier.
In de cel?
Nee, hier eerst, bij de politie. En Laurens was helemaal verbaasd. Hoe kan dat? Ik zie hem in de ogen, als ik wist, kom jij niet mee? Nou, die is allemaal gevraagd. Die zei nee, hij is illegaal, mag helemaal niet. Vanaf hier direct naar een cel.
Zo. Maar goed. Uiteindelijk was het de regeling dat je bij Tjaak en Laurens kon blijven in de week. Maar dan moest je 1 keer per week moest je melden in het AZC, hè?
Ja, ja, klopt. Nou, ik moet uitgezet worden, hè. Weet wel, van die cel. Want ik ben naar België gegaan. Nederlands is niet meer verantwoordelijk van mij. Maar België wel. Ik moet weer terug naar daar. Ja. Dus ik ben uitgezet.
Ja, ja. En je hebt ook zelf aangegeven dat je toen wel terug wil naar Guinea.
Ja, na tijd. Ik wou helemaal niets horen. Er is een heleboel gebeurd dat ik wou helemaal niet vertellen. Want ik was helemaal zat van het leven. Echt. En ik voel mij, ik hoor.
Dat was gewoon een moeilijke tijd. Volgende vraag. Wil je nog iets over zeggen? En dat was gewoon een hele zware, moeilijke tijd, waarbij je op een bepaald moment ook echt heel somber en depressief was, hè?
Dat was een hele lastige tijd, want ik moest uitgezet worden naar België en van daaruit terug naar Guinea. Het woord teruggaan, dat kwam eigenlijk op dat moment niet in je woordenboek voor. Dat sloeg hij helemaal dicht. Maar ja, het andere uiterste was dat hij ook niet verder meer wilde leven, want illegaal zijn, dat was ook geen optie meer.
Dus ja, wat blijft er dan over? Dus moet je tussen twee kwaaien kiezen. En toen zeiden we, ja, als je niet verder wilt leven, waarom zou je dan niet eerst proberen om terug te gaan naar Guinea? Kun je altijd nog kijken of dat een optie is of niet. Het andere is definitief. Nou, en toen heb je daarvoor gekozen. Dus dat was, dat zeg je gewoon even in een paar woorden, maar het is natuurlijk heel ingewikkeld om uit te voeren. Maar het punt dat hij, we konden hem helpen, omdat hij zelf anders naar de situatie wilde kijken. Hij had het vermogen om dat hij kon zorgen dat hij toch geholpen werd. En dat was steeds de grote kracht erin. En als mensen zelf die ommezwaai kunnen maken in hun eigen hoofd, dan kun je er ook wel een beetje op rekenen. Ze maken het mogelijk om geholpen te worden. En dat is gebeurd. Dus vandaar dat je zelf eerst een stap gezet hebt. En doordat je dat gedaan hebt, kon een ander je helpen. Dat was het hele punt. Dus toen hebben we gepraat van, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Wat heb je nodig om terug te gaan? Nou, en ja, toen zei je, een stukje grond in Guinea. Want ik ken daar niemand. En ik moet toch iets van mezelf hebben. En een bus om als taxichauffeur te gaan werken. Nou, zo is het gebeurd. En zo hebben de plannen verder uitgewerkt, hè? Denk ik.
Ja. Ja, we hebben het erover gehad. Met een ontzettende drempel om weer terug te gaan, hè? Je noemde een paar dingen dat je in Guinea natuurlijk niemand meer kende.
Nee, sorry. Net wat Tjaak zei. Als je echt je best gedaan heeft, dan je denkt, je hoort nergens bij. Dat was een beetje moeilijk. Dus ik had weinig vertrouwen in mensen, van niemand. Zelfs als je iemand wil helpen, je zei, nou, ik heb helemaal niet nodig. Want iedereen wil wel, als je helpt, je wil altijd iets terug. Dat wil ik helemaal niet. Dus, ja.
Ja, dat was toen hij terug was in Guinea, hè? Dat mensen dus dachten van, deze jongen die komt uit Europa.
Ja.
Dus die is, die is
dat
rijk.
Dat komt ook al voor die tijd.
Ja, ja. Ja.
Maar het, misschien kun je wel vertellen wat, het, wat de grootste dilemma's waren. Als, ik heb het ook gehoord dat je samen met iemand waar je mee in het AZC gezeten had, dat die zei van, jongen, je bent gek om terug te gaan. Want ken je het land wel? Ja, wat is daar?
Het probleem is dat ik wel ben jong weggegaan. En die had een heleboel jaren hier ook gewoond. Ja, ik ken niemand. En de situatie van daar was ook niet stabiel. Want het was een militaire macht. Ik hoorde vaak van vrienden die kon niet helpen. Maar die zeggen wel, beter hier blijven dan terug te keren. Dat was een dilemma. Want daar, hier kon jij zwart werken. Maar daar heb je niks te doen. Dus gewoon gek om weg te gaan.
Maar het, een belangrijk punt was ook dat, dat jullie allebei zeiden van, daar is geen gezondheidszorg.
Nee.
Hoe wil je teruggaan naar een land waar geen gezondheidszorg is? Je moet alles zelf betalen, je moet alles zelf doen. Dat is niet alleen dat je het zelf moet uitzoeken, maar je kunt niet naar een arts gaan en die zegt van, oké, we gaan dat bloedonderzoek doen. Komt de uitslag, dan gaan we dat doen, enzovoort. Dat bestaat niet. Dat moet je allemaal zelf uitzoeken. Dus daarom is het heel ingewikkeld om daar goede hulp te krijgen.
Ja.
En alles zelf betalen. Hoe wil je naar dat land gaan?
Ja,
en toen dacht je van, ik ben jong.
Ja. Nou, ook, was ook zeggen, kun jij alles opbouwen en in één keer alles kwijt. Want omdat het land is niet stabiel. Dus, Ik wou eerst toch aan die mensen bewijzen dat het nog kan. Eerst. En ook aan later aan Laurens, ook aan Tjaken zien. Dat is niet om te bewijzen, maar wel te zien dat ze hebben aan mijn capaciteit geloven om zoveel aan mij te geven, dat ik kan wel redden. Ja. Dat was de echte motivatie om hier al terug te gaan.
Ja. Goede motivatie. Ik moet hierbij trouwens ook aan denken aan de familie Babians, die dan nu 11 jaar hier is en dan ook weer terug moet en waarschijnlijk in dezelfde dilemma zit van wat voor land zou je terugkomen?
Ja.
Wat mag ik daar verwachten?
Ja.
En daar gewoon ook ongelooflijk tegenop zien en bang voor zijn.
Ja.
Want jij zei ook al dat je in die tijd ook gewoon in paniek was. Paniek raakte. Hè? Dat
ja.
je gewoon echt niet wist wat je zou kunnen doen.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk, je bent gegaan in 2 januari 2007 ben je teruggegaan.
Ja, ja.
2008. En toen je eraan kwam, viel het toen mee? Was het heel moeilijk? Of?
Nou, was erg moeilijk van het begin.
Mm-hmm.
Want ik ken weinig mensen. Ik ben terechtgekomen bij een familie die ik ook helemaal niet zo kennen. Ik kende onze geld niet. Ik weet het niet wat ik moet doen. Ja, zonder stroom, echt weinig stroom. Ik bel 1 keer per week soms met Jaak en Laurens. Het was gewoon moeilijk. En ik had een busje die... Ik was geen echt goed chauffeur. Met wie ik moest werken was helemaal niet eerlijk tegen mij. Het was echt elke keer een probleem. Dus het was niet makkelijk. Dus.
Ja, dat verlies je ook een beetje het vertrouwen in anderen, denk ik. Hè?
Ja, nou, dat probleem had ik ook een beetje om vertrouwen te hebben aan anderen soms. Want als je zoveel, een heleboel meegemaakt heeft vanaf hier, dat ik had wel mensen, vrienden, dat de vrienden waren, maar die misbruik van maken.
Ja. Maar goed, je hebt er toen een stukje grond gekocht in Ansumaria.
Ja, Ansumaria, dat is helemaal echt... Via de broer van een vriend hebben we die grond gekocht. Maar helemaal achter van...
Het was heel ver.
Heel erg ver van Conakry. Moeilijk om daar te komen met een taxi. S'avonds durf je zelf niet weg te gaan. Het is eigenlijk geen weg.
Het is allemaal niet... De afstanden zijn niet idioot groot. Maar als je de wegen ziet, je schiet geen bal op.
Ja.
En de auto gaat kapot. Ja. Allemaal dat soort dingen.
Ja, maar ook geen stroom, geen waterleiding. En bijna helemaal niks. Dus.
En je was natuurlijk in de tijd dat je hier woonde helemaal vernederlands. Dan kom je terug in Guinea en dan is alles anders.
Kun je verschillen zien. Dat was hier komen. En daarom vaak sommigen zeggen, nou, je bent gek om terug te keren. Ga je weer aan dat situatie, dan moet alles opnieuw. Een heel groot verschil. Dus
Maar uiteindelijk heeft je het ook wel geholpen dat je zelf gezegd hebt: Oké, ik wil niet meer illegaal.
Nee.
Dat kan ik niet. Nee. Dus ik ga zelf terug. Ja. Je moest natuurlijk ook wel terug, maar het was je eigen beslissing.
Ja, dat was belangrijk voor mij. Dat ze zeggen: hij is oud gezet, maar wel vrijwillig teruggegaan. Dat was elke keer, ze zei ik. Daarom elke keer. Dus ik moet met Jacob praten of Laura zei, ik heb geen spijt om weer terug te gaan. Want het komt van mij. Ik heb toch, er waren mensen die aan mijzelf vertrouwen. Waarom niet?
Ja.
Dus het is wel gelukt.
Maar goed, gelukkig.
Ja.
Je bent, je was in Guinea, daar kwamen toen ook wel een paar mooie momenten. Hè? Want in 2010 heb je Aminata ontmoet.
Ja.
En 2011 heb ik begrepen... Ging je trouwen?
Ja. Dat is,
maar dat was ook allemaal een moeilijk gebeuren vooraf, hè?
Ja, is, in 2008, 2009, daar ben ik achter teruggekomen, 9 toch?
8.
Ja, 9 bedoel ik, 2009. Mm-hmm. Of
heb je
Aminata ontmoet, leren kennen.
Okay.
Dus, ging even wel iets meer dan jaar. In 2011 zijn we getrouwd.
Hm.
Ja. Die hielp mij heel veel om dingen te laten zien. Hoe moet taxi nemen, hoe moet als ik iets moet kopen, hoe moet ik dingen vragen. Dus het ging gewoon goed bij haar.
Ja. En in 2014, toen heb je op een bepaald moment kwam je op het idee om een gezondheidskliniek te beginnen in Guinea.
Ja,
in
Antsumania.
Je wou eigenlijk nog iets zeggen, dat vroeg je net.
Ja, ja.
Over met het trouwen.
Ja.
Dat zijn culturele dingen. En je weet niet hoe het gaat. Je vraagt er de mensen om je heen. En Jantje zegt dit en Pietje zegt dat.
Ja.
Nou, dat is gewoon heel lastig. Dus er werd ook elke keer wat meer geld gevraagd.
Ja, nou, ja, ze zeggen vaak dat het cultureel is. Dat vind ik ook helemaal niet. Het is gewoon misbruik maken van mensen die het niet van weet. Want ik ben terecht bij een familie gekomen. Ja, natuurlijk, ze hadden wel hulp. Maar in dat gebied, iedereen wil wat van jou hebben. Dus als je zaken niet was, bijna opgeven. Dus je gaat niet trouwen.
Toen ik aankwam, toen zei hij...
De laatste moment,
stop
mee. Want
ik ga niet trouwen.
Als je denkt, ben jij klaar om dit te doen, komen we hier opnieuw. Moet dit ook gebeuren. Dus het is vaak gekomen. Zei, nou, als het zo doorgaat, ik ga echt stoppen mee. Maar ja,
gelukkig ging het wel door, toch?
Ja.
En dat is dat allemaal wel goed gekomen, gelukkig.
Ja.
Met drie prachtige dochters.
Ja, met dan drie dochters natuurlijk. Ja, ja. Dus ze wel wat van gekost, maar ik heb maar drie kinderen.
Ja, ja, dat is prachtig. Zo'n foto daar zijn? Nou,
ja,
dat is de foto. Ja, ja, ja. Ja. In 2014 is de kliniek begonnen.
Ja.
En een geweldig initiatief.
Nou,
dokter Suma, begreep ik, was de eerste arts.
Ja. Nou, daar ook is een idee gekomen om Santi Jarit in te richten. Want toen we getrouwd zijn, we zijn direct naar Antsumania gekomen. Dus we willen illegale
gezondheidscentrum,
ja, één kamer met een bed. Iemand die zelf genoemd infirmière, misschien jaar is geleerd. Ik denk hij is een arts. Brengen mensen in die hokje. Maak ze niet te genezen, maar extra zieken maken. Dus,
ik wil nog even zeggen. Je zegt vaak hart, maar je bedoelt arts.
Arts.
Ja. Dat is even duidelijk.
Ja, dat is een beetje moeilijk, hè, soms.
Ja.
Dan worden vaak mensen willen zelf niet naar het ziekenhuis gaan omdat ze niks hebben. Vaak komen ze bijna dood naar die mensen toe. En dan die maken me allemaal erger. Dus er kwamen elke keer mensen bij me. Ik had dan een auto om naar mijn winkel, want we hadden nog een winkel, een tweedehands winkel, om iets te doen, komen mensen die bijna dood, wil jij ons helpen naar het ziekenhuis, naar ons groot ziekenhuis, naar Donka, zo
noemt
in de stad. In de
stad
Koenigrie. Maar
ja, vanaf waar wij wonen soms, kun jij 2 uur of 3 uur over doen. En met een slechte wegen, soms die mensen gaat niet redden.
Ik heb begrepen dat je twee keer een bevalling
hebt gehad. Twee keer een vrouw bevallen in mijn auto. Ja. Het is echt gebeurd. En kwam ik een dag, was iemand hier erg ziek geweest. De tijd van Ebola. Ik denk jullie hebben allemaal gehoord. Dan, die kwamen met overgeven, diarree daarbij. En ja, ik heb die meneer gepakt in mijn auto naar Donka. Dus toen wij kwamen daar, was een heleboel arts. Iedereen ging weglopen. Er was één persoon die gestaan is, dat was dokter Suma. En hij was een stagiair voor 10 jaar. 10 jaar stagiair geworden. Hij was geen echt opgenomen door onze overheid. Dus hij was heel, heel goed. Heel goede hart.
Ik begreep dat hij ook eerst wilde helpen.
Die heeft,
en niet begonnen over eerst te betalen.
Ja, nou, die heeft de meneer direct opgenomen. En ik moest wel betalen, want niemand ging het doen. En toen vraag ik naar hem. Oh, heb jij goed gedaan? Hoe lang werk jij? Toen hij vertelde, ja, ik werk hier, maar ik ben wel stagiair. Voor 10 jaar. Ik zei, oké. Nou, daardoor is het idee gekomen. Toen zei hij vraagt me waar wonen jullie? Zei Asmania. Hij kent zelf niet waar Asmania bestaat. Ik zei, oké, waar wij wonen is heel ver van, niet ver, maar is moeilijk om daar te gaan. Als wij ooit iets beginnen daar om mensen te helpen, ga je daar mee helpen? Ik zei, ja, ik kan wel helpen. Als echt is, maar ik wil niet illegaal doen. Want vaak, ik krijg geen permit om dat soort werk, om dat soort dingen te beginnen.
Geen toestemming. Nee?
Geen toestemming. Ja.
Maar goed, het is gelukt allemaal.
Ja, en nou, wat helpt van haar. Toen had ik aan Tjaken verteld. En die heeft ook meegemaakt soms, hè, met iemand komen die helemaal ziek. En vaak is malaria of andere ziekte. Ik krijg meer infuus. Ze weten zelf niet wat je hebt. Als je direct komt, ze zegt, ja, we gaan infuus bij jou doen. Geen onderzoek, geen bloedonderzoek, helemaal niet. Dat had ik gezien, dat is helemaal niet direct. Want heb ik gezien, in Nederland is komen, eerst kijken, examens doen, kijken wat je hebt. Ga maar niet zomaar infuus bij iemand doen.
Eerst dus, onderzoek, hè?
Ja, eerst onderzoek. Weet precies wat je hebt. Dus, ja.
Nou, ik ben zo hier naar de diakonie gegaan.
Ja.
Op advies van...
Te vragen.
Van jullie. En toen hebben we het voorgelegd. En toen is dat van start gekomen. En het eerste mooie instrument wat jullie gekocht hebben... was een hemocue.
Ja.
Waarmee je kunt bekijken van... wat is het HB van een patiënt? Ja. Heeft hij dat heeft hij bloed nodig of heeft hij dat niet nodig?
Ja.
En als het te laag is... dan... ga je vaak met je
patiënt? Ja, ik vervoer die patiënt, want we kunnen geen bloed en vis doen bij ons. Vaak ik neem die zieken mee naar ons groot ziekenhuis om te kijken welk type bloed die moet hebben en hoeveelheid bloed moet die wel hebben. Maar ja, het was lang geduurd. Het 2 jaar geduurd dat wij ook vergunning hebben om te openen. Dus.
Maar goed, dit waren ongeveer de onderwerpen waar we het over wilden hebben. Als er nog mensen zijn die vragen hebben...
Mag ik nog één iets zeggen?
Zeker,
want daar had je het gisteravond nog even over. Van, over de
bloed. Oh, maar cool.
Ja, ja, ja. Toen je nog niet in je eigen huis woonde, ja, maar in Conakry.
Ja.
Toen was er een mevrouw, die ken ik ook, een hele...
Ja, leuke vrouw. Margot heet die. Die was zwanger, ze moest bevallen. Maar het was een heleboel probleem dat die kan niet zichzelf kunnen bevallen. Ze moeten worden geopereerd. Maar helaas, is niet goed gegaan. Zij ging dood en de kind ook allebei. Omdat ze hebben niet gepland om een bloed bij die vrouw te doen. Er was weinig bloed in het lichaam. Ze ging toch opereren.
Maar er was ook geen bloed op voorraad.
Nee.
Dat was het probleem.
Nee,
dus was zelfs al heb je een goed ziekenhuis.
Maar wat gebeurt nou steeds? Omdat het probleem is eigenlijk, worden minder bloed aangegeven. En als er wel bloed is, je moet kopen. Vaak mensen hebben niet om te kunnen kopen of zelf medicijnen. Als ze niet op tijd komen met geld, dan... Of je komt met 2 personen die bloed kan aangeven, of je moet kopen. Dus dat gebeurt nog steeds, Tjaken, helaas.
En het meest wrange voor ons eigenlijk nog, van dat ze overleden was en dat jij iets meekreeg.
Ja, ja, nou, soms wil je zelf niet vertellen, want ik ben bijna 10 dagen moeten elke keer aan die vrouw denken. Als ik ook dicht doe, zie ik haar met een klein baby. Dus,
die kleine baby kreeg jij mee in een pakketje naast je in de auto?
Ja.
En die moest je zorgen dat hij begraven
werd? Ja, het was gewoon moeilijk, want de man was een beetje... Ja.
Een beetje een rare man.
Ja. Nou, sorry, vaak het komt door een beetje cultuur, weet ik veel, dat moeilijk voor vrouwen zijn, die elke keer moeten achter zijn, man aan voor, helaas. Maar nu worden we wel veranderd, want iedereen mag naar school. Dus daardoor wordt een beetje verandering gekomen. Dus.
Ja, Nou, dit waren toch de dingen die wij van tevoren besproken hadden. Dus als er nou mensen zijn die nu vragen hebben, dan zou ik zeggen, laat horen.
Ja.
Niet? Nou, dan sluiten we het hierbij af.
Nou. Nou, daarvoor wil ik toch nog een paar woorden nog zeggen. Eerst alle familie Eising bedenken, want zonder hun dat kon nog niet gekund. Want jij accepteert nooit, maar ik wil het zeggen. Ja. Kijk, het gaat niet om wat te geven, het gaat om woorden. Want zonder die woorden van haar en van Laurens elke keer, jongen, we staan achter jou. We zijn altijd van jou hier. Jeroen, Michiel zijn hier. Je moet denken dat je familie hebt hier. Dus dat gaat erom. En niet alleen maar financieel gebied. Voor de Santiago wil ik echt jullie graag bedanken. Want zonder jullie steun ook dit niet gekund. Daarom ben ik wel blij en dankbaar om voor jullie te staan om dit te vertellen. Het is heel erg moeilijk voor mij. Maar vind ik wel nodig om te zeggen. Want jullie zijn allemaal fantastisch, als je het mag zeggen. Bedankt allemaal voor jullie steun. Dank je wel. Ja. Ik hoop dat iedereen begrijpt.